Lieve Vader in de hemel, mag ik u dan zo voor Eugène bidden, wilt u hem vullen met uw geest, wilt u hem de woorden geven die dan vervolgens weer in onze harten terechtkomen. Wilt u hem zegenen? Ik bid u dat zo in Jezus' naam. Amen.
Amen. Gistermiddag mocht ik wat boodschappen voor mijn vrouw doen. Die geeft je dan een lijstje, ongeveer in alle winkels die overal verspreid zijn. En ik liep bij ons zo'n Veenendaal door de winkelstraat heen en in één keer hoorde ik prachtige kerstliederen. En mijn eerste gedachte was Leger des Heils, weet je wel. En ik draai me om en ik zie een dweilorkest in kerstklederen, als kerstmannen verkleed, onze liederen spelen. En het eerste wat door me heen ging is, ik was gewoon boos van blijf daarvan af. Jingle bell, dat soort dingen. Maar onze kerstliederen die zijn aan ons gegeven tot eer van God en niet voor winkelend publiek te amuseren. En tegelijkertijd dacht ik, ach Eugène, op jouw leeftijd doe gewoon rustig aan. Laat dat gewoon over je heen komen. Maar vanmorgen willen we eigenlijk toeleven naar dat moment dat we op eerste kerstdag vieren, herdenken, dat het moment in de geschiedenis kwam dat Jezus in de gestalte van een mens naar aarde is gekomen. En in de voorbereidingen daarvan wil ik vanmorgen met u gaan nadenken over die jonge vrouw die een ontmoeting had met Gabriël, die compleet haar leven op zijn kop zette. En je zou eigenlijk niet geloven wat we daar lezen in Lucas 1, als het niet in de Bijbel had gestaan. Ik wil nadenken over een vrouw die niet ouder is geweest dan 16 jaar, die op een gegeven moment een prachtige toekomst voor zich had liggen. Ze was verloofd met Jozef, een timmerman, ze hield veel van hem. En ik kan me heel duidelijk voorstellen, ze zou binnenkort gaan trouwen, ze zou een eigen bestaan gaan opbouwen. En ze woonde in Nazareth, wat eigenlijk wel een prachtig dorpje was om inderdaad te wonen daar. En ik kan me dan ook voorstellen dat ze elke dag een beetje bezig was geweest van die dag die zou gaan komen. Ik weet nog, toen mijn dochter op een gegeven moment ging trouwen, dat was een bepaalde periode gebeurde, dat er bijna elke dag was er op een of andere manier wel mee bezig. Ik zie sommigen van nu die al heel lang getrouwd zijn al knikken. Kun je dat nog herinneren? De vrouwen meer dan de mannen, want die denken, wanneer is die dag gewoon klaar? Het enige wat ik moet doen is een auto regelen, liefst een mooie Chevy of zo, maar bij vrouwen komt er wat meer bij kijken. En dan lezen we heel duidelijk dat op een bepaald moment dat God besluit om deze vrouw te gebruiken om geschiedenis te schrijven voor zichzelf. En de Bijbel vertelt ons niet helemaal waarom God juist haar gekozen heeft. Dat was dan ook, maar het hield me wel bezig met de vraag, waarom koos God Maria? Het enige wat me opviel is dat de Bijbel vertelt dat ze heel gewoon is. Zoals u en ik. Ze was niet bijzonder intelligent, tenminste dat zegt de Bijbel niet. Ze was heel duidelijk niet dat ze heel rijk was en een prachtig onderkomen had waar straks de baby geboren kon worden. Ze koos er ook niet, denk ik, vanwege het feit dat ze zo volwassen was. Want ze stond aan het begin van een nieuw leven, 16 jaar, niet veel ouder. Maar God koos haar op een of andere manier, denk ik, omdat er iets in haar was van ik wil bruikbaar zijn. En als er dan die ontmoeting is met die engel Gabriël, dan zien we dat haar leven door elkaar geschud wordt en het absoluut een complete andere wending geeft dan ze verwacht had. Maar haar vraagtekens en haar angsten bepaalden niet hoe ze hiermee omgaat. En dat wil ik vanmorgen met u gaan nadenken. En ik wil gaan kijken naar haar leven en in ieder geval drie dingen naar voren halen waarvan ik denk, daarin is Maria een voorbeeld voor ons. Ik ga het gedeelte lezen uit Lucas. En terwijl ik het lees, moet u zich voorstellen dat u Maria bent. Elke dag bezig met het huwelijk, wat gaat gebeuren. En dan lezen we het volgende. In de zesde maand, dat was de zesde maand dat Elisabeth zwanger was, zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwd aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. En het meisje heette Maria. Gabriël ging het huis binnen en zei, gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok heftig. Ik moet u zeggen, dat is een beetje een zwakke vertaling. Er staat eigenlijk letterlijk in de grondtekst, ze schrok zich rot. Dat is een iets duidelijker, wat krachtigere vertaling nog. Ze schrok heftig bij zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan het koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. En de engel antwoordde, de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw op bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en een zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. En Maria zei, de Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En daarna liet de engel haar weer alleen. En ik zal eerlijk zeggen, en dan denk ik, en wat heeft ze gedacht? Wat heeft ze gedaan? 400 jaar zwijgt God. Dus het Oude en het Nieuwe Testament, weet u, is een periode van 400 jaar... waarin eigenlijk God niet spreekt en geen engelen verschijnen. En dan in één keer na 400 jaar verschijnt daar die engel. En die zegt heel duidelijk, Gabriël, gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. En de reactie van haar, ik heb het net al gezegd, was natuurlijk heel logisch. Ze schrok zich rot. Maar tegelijkertijd lezen we in dit Bijbelgedeelte dat ze zich ook heel duidelijk afvroeg, wat betekent dat? Waarom verschijnt die engel hier aan mij? En in een open houding luistert ze wat de engel zegt. Dan staat Maria, God heeft je zijn genade geschonken. Dat zegt de Nieuwe Bijbelvertaling. En terwijl dat verhaal gaat komen, wat er allemaal net verteld is, kan ik me voorstellen dat ze een aantal vragen heeft. Help me even. Wat zouden de vragen zijn die Maria heeft wanneer ze hoort wat er allemaal net gelezen is? Wat denk je? Wat zou je zeggen? Ik zou de vraag, dan versta ik het niet. Waarom ik? Ja. Welke vraag zouden ze nog meer krijgen? Waarom? Ja, waarom nu? Wacht nou gewoon even tot ik getrouwd ben en dat soort dingen. Dat is wat makkelijk, heb ik in ieder geval één probleem minder. Wat nog meer? Wat hè? Ja, hoe moet ik het met jou? Hoe vertel ik Jozef? Jozef, ik heb gewoon een vraag. Ik ben zwanger, maar je hoeft je niet druk te maken. Maakt niks uit. Het is gewoon, ik ben zwanger van de Heilige Geest. Hoe vertel ik het Jozef? Hoe vertel ik het mijn vader? Nog meer? Wie zal dat geloven? Ja. Ik kan me voorstellen dat er een hele rits vragen zijn die gewoon in een flits door erheen gaan. 16 jaar. Hoor je al die dingen die op je afkomen en die zouden komen. En ik heb me kunnen voorstellen dat Maria zegt, ho, even voor alle duidelijkheid, dit gaat niet gebeuren. Ik werk hier niet aan mee. Ik heb afgevraagd of er dan steeds nog Maria de moeder van Jezus zou geweest zijn. Dat had ze ook kunnen zeggen. Ik stel me niet beschikbaar, hoewel de vraag is of je een keuze had. Maar dat is denk ik heel wat. En ik heb net gezegd, ik wil 3 dingen noemen die mij treffen in dit verhaal. En dit is het eerste. En ik breng ze naar ons allemaal, want daarin is ze een voorbeeld voor ons allemaal. God gebruikt mensen die het verlangen hebben om zijn wil te doen en door hem gebruikt te worden. Dat is het eerste wat ik wil zeggen. God gebruikt mensen die dat willen. Misschien in eerste instantie niet, maar uiteindelijk komt er het moment dat ze zeggen, dat wil ik doen. Ik heb al regelmatig, als ik hier kwam, ik realiseerde me dat ik al heel lang hier kom. Zelfs vanaf de jachtlaan al. Maar ik heb regelmatig tegen u gezegd, God heeft een doel met uw leven. Gelooft u dat? En daarin spelen wij een actieve rol. Het is niet een stukje passiviteit en zegt ik word geboren, nou dat komt, boem, ik heb geen keus. Daarin hebben wij een actieve rol. God gebruikt mensen die tegen hem zeggen, ik wil u de eerste plaats in mijn leven geven. Ik wil zijn en doen wat u wil dat ik zo ben en wat ik wil doen met vallen en opstaan. Als je hiernaar kijkt, dan moet je je voorstellen, op een dag verschijnt er een engel en die zegt tegen Maria, God heeft een geweldig plan met je leven. Hij wil naar deze aarde komen in de gestalte van de mens en hij wil jou daarvoor gebruiken. En weet je wat Maria's reactie is? Het staat verderop in het gedeelte. Als Maria bij Elisabeth is, dan zegt ze dit. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Want hij heeft ogen gehad voor mij, mijn minste dienares. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Dat is wat ze zegt op het moment dat ze hoort dat God haar leven door elkaar gooit. Iets compleet anders gaat doen. Een heleboel vragen bij de oproep. Maar uiteindelijk zegt ze, ik loof en prijs God. Maria ervaart het als een zegen dat God haar wil gebruiken. Ondanks alle moeilijkheden die dat ook teweeg brengt. En ik heb me afgevraagd, wat is nou nodig om gebruikt te worden door God? En in het verhaal van Maria vind ik twee dingen. Aan de ene kant is daar enthousiasme. Je hoort terwijl je naar haar luistert dat er iets is van een gretigheid. Ja, ik wil op een of andere manier beschikbaar zijn en gebruikt worden door God. Enthousiasme betekent letterlijk, is een Grieks woord, dat betekent in God zijn. Wanneer we in God zijn, wanneer we in Christus zijn, dan begint er iets in ons te borrelen van ja, Heer, wij willen door u gebruikt worden om inderdaad de dingen te doen die u van ons vraagt. Maar je leest ook in het gedeelte wat ik net gelezen heb, dat er iets in zit van een gepaste nederigheid. Ze realiseert zich ook, het is Gods genade die aan haar betoond is. Niemand van ons heeft genoeg bonuspunten in zijn leven opgebouwd door te zeggen, Heer, hier ben ik, u moet mij wel gebruiken, want kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. Dit is mijn staat van dienst. Het is allemaal genade. Op het moment dat God u gebruikt om iets te betekenen voor een andere. Op het moment dat God u gebruikt om andere mensen te zegenen met uw aanwezigheid. Dan is dat genade dat u dat kunt doen. Toch? Daar is geen enkel moment van verdienste bij. En het is heel goed om dat te realiseren. En hoe kun je nou zorgen dat dat vuur in ons branden blijft. Want een van de moeilijke dingen die ik merk, ik weet niet of je dat ook kent, is naarmate je langer met de Heer wandelt, is alles zo gewoon. Het viel me op dat als de herders uiteindelijk in Bethlehem zijn geweest, dat zij vertellen wat ze allemaal gezien hebben. En daar staat er, de mensen, ja, ze aanschouwden het, ze hoorden het verwonderlijk. Ze waren in verwondering. En verwondering is een heel mooi woord. Verwondering is wat een kind heeft als hij de eerste keer een zeepbel zo ziet gaan. En niet alles beredeneren, dat soort dingen, maar het gewoon om zich heen laten gaan en omarmen. En dat wens ik u toe deze kerst, dat u gewoon kunt zeggen, ik ben opnieuw voor verwondering dat wat God doet in het leven van mensen en wat God doet in mijn leven, dat die verwondering er mag zijn. Kom verwonderd u hier mensen, is zo'n lied wat we dan zingen. En dat is denk ik de oproep die we dan heel duidelijk mogen hebben daarin, dat er verwondering is. Als de herders later weggaan en bij Maria geweest zijn, dan staat er in de Bijbel een mooi woord. Dan staat er dit, dan staat er, Maria bewaarde alle dingen die ze gehoord had in haar hart. Overdenkende, overleggende, wat het zou betekenen. Het woordje overleggende is een heel mooi woordje. Dat betekent letterlijk iets van samenvoegen. Je moet je voorstellen, als je een puzzel legt, dan heb je allemaal van die kleine puzzelstukjes. En samen probeert het totaal plaatje te krijgen. En Maria, elke keer in haar leven gebeurt er iets. En dan pakt ze een puzzelstukje. En ik hoop dat kerst dit jaar voor u heel duidelijk weer zo'n puzzelstukje wordt. Om een complete beeld te krijgen van wie hij is. Wie de Vader is. En wie we zelf mogen zijn in het licht van hem. Dat hij weer zo'n puzzelstukje geeft. Dat we daarover na mogen denken. Vind ik zo mooi, zo'n puzzelstukje. Mijn gebed is, Heer, laat mij dit kerst in verwondering staan van wat u eigenlijk gedaan heeft. Want op een gegeven moment heb je het zoveel jaar gehad. Zoveel keer kerst gevierd. Ik vier geloof ik dit jaar 4 keer kerst op allerlei verschillende plekken. Maar ik wil elke 4 keer weer in verwondering staan. Gisteren kreeg ik een boekje van een van onze gemeenteleden. En ik kende het boekje helemaal niet. Dat was geschreven door haar zus. Haar zus is jarenlang in onze gemeente geweest, is een aantal jaar geleden overleden. En ik was in verwondering wat ze schreef over kerst. Weet je, zo'n mooi dingetje. En denk ik, Heer, dank u wel, dat boekje heb ik alvast binnen. En ik heb al 1 klein puzzelstukje, terwijl we nog niet eens begonnen zijn. Dus God gebruikt mensen die bruikbaar willen zijn. Maar God gebruikt ook mensen die bereid zijn om de prijs daarvoor te betalen. Dat is het tweede wat ik zou willen zeggen. Moet je voorstellen, dit is wat Maria zegt. De Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat ik gezegd heb. In de vertaling van het boek staat er, goed zegt Maria, de Heer mag met mij doen wat hij wil. En ze zegt het op een moment dat ze geen flauw idee had wat ze zei. Ze had geen flauw idee wat ze zei. Ze heeft nooit gerealiseerd dat het zeggen daarvan is dat er een aantal dingen zouden gebeuren. Het eerste denk ik gewoon haar reputatie. Heeft ze erover nagedacht dat ze tot haar 30ste de moeder was van een bastaard. Voor de buitenwereld. Niet alleen in het begin, ze was de moeder van een bastaard. Waarvan 30ste mensen zagen dat heel duidelijk. Wat denkt u daarvan? Ik heb al gezegd, hoe vertel je het Jozef? Ik heb het net gezegd, Jozef, sorry, maar ik ben zwanger. En het is God in zijn genade die uiteindelijk Jozef heeft overtuigd. Maar Maria wist niet van tevoren dat God had gezegd, maak je maar niet druk. Hij heeft Gabriel gezegd, ik overtuig wel eventjes Jozef. Dat wist ze allemaal niet. Die stappen moesten gewoon elke keer in geloof zetten. Oké, ik moet het Jozef nu vertellen. Dit is nog niet zichtbaar, volgende week. Dit is nog niet zichtbaar, volgende week. Maar dan komt het moment dat ze het Jozef moet vertellen. En Jozef, een rechtvaardig man, staat er, wilde haar wegdoen. Wilde eigenlijk zeggen, in stilte wilde hij van haar scheiden, zodat ze niet beschadigd werd. Hoewel hij eigenlijk haar niet kon beschadigen, niet kon beschermen, want het kwam toch uit. Maar wat denk je eraan van alleen haar comfortabele leventje? Je wordt zwanger en op een of andere manier heeft God niet behouden. Gebeurt er op een gegeven moment die volksverhuizing en zij moet zwanger met een ezel naar Bethlehem toe. Bevallen onder primitieve omstandigheden. Daarna vluchten naar Egypte. En daarna moet ze leven met iemand. Heeft je al zo over nagedacht? Jezus was anders dan de anderen. Ik denk dat Maria heel vaak naar Jezus heeft gekeken en zichzelf heeft afgevraagd. Wie ben je nou eigenlijk? Wie ben je nou? Eén moment weten we daarvan is het moment dat hij op 12-jarige leeftijd in de tempel was. En daar met mensen sprak. En ze haar kwijt waren. Maar je moet je voorstellen dat je probeert te verstellen. Wat betekent dat nou? Ik heb het gehoord. Hij is de Zoon van God. Maar ik heb geen enkel voorbeeld. Moet je voorstellen dat je naar je eigen kind kijkt en denkt, wie ben je nou eigenlijk? Want we zien later dat Maria dat best lastig heeft gevonden. En wat denk je van het moment dat het zwaar door je hart gaat, wanneer je eerstgeboren zoon gedood wordt aan een kruis? Omdat hij goed doet. Omdat hij goed doet. Dat is een prijs die Maria onder allerlei omstandigheden heeft betaald. Weet u, wij christenen willen heel graag door God gezegend worden. Maar wij zijn geroepen om anderen te zegenen door datgene wat God in ons leven uitwerkt. Dat is een ander verschil. Wij willen gezegend worden, maar we zijn geroepen om te zegenen. Ook al doet dat een doorbreek in ons comfortabele leventje. Ik weet niet of ik het eerder aan u verteld heb, maar een aantal jaar geleden was ik in Irak. En ik kreeg een bepaalde vraag of ik een aantal keren terug wilde komen voor een aantal dingen. En ik weet dat ik 's nachts in bed lag en ik dacht, Heer, ik was hier bang voor, maar ik wil dit niet horen. Want ik heb geen zin om hier steeds terug te komen. Ik hou van die mensen, ik vind het heel fijn. Maar allerlei dingen lesgeven in het Engels. Ik ben dus zwaar dyslectisch, dat kost me een hoop extra werk. En ik word een dagje ouder. Na 5 slapeloze nachten heb ik gecapituleerd. Ik geef nu leiderschapstraining aan 50 moslims en mijn tekstboek is de Bijbel. En God heeft dat voorbereid. En nog steeds denk ik, ik wil het eigenlijk niet. Maar soms moet je doen wat je wil doen, omdat het hoort bij het volgen van hem. God gebruikt ook mensen, dat is het derde, die openstaan voor zijn bovennatuurlijke leiding en vorming in ons leven. God gebruikt mensen van geloof. Maria was zo'n vrouw. Ze vraagt heel duidelijk, hoe kan dit gebeuren? Ik ben nog nooit met een man naar bed gegaan. Nou zegt de Bijbel, de Heer, dus wordt er gezegd, je zult zwanger worden door de kracht van God. Want niets is onmogelijk voor God. Mag ik u vragen, vertrouwt u dat niets is onmogelijk voor God? Efeze 3 zegt de woorden 20, dat heel duidelijk zegt deze woorden, en we kennen ze allemaal. God is bij macht oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Wij zijn koningskinderen, we zijn geroepen om mensen te zegenen. Maar hij is degene die ons bruikbaar maakt om te zegenen. Dus we mogen dat van hem vertrouwen, dat hij dat gewoon doet in ons leven en door ons leven heen. Maria begreep het niet, maar ze geloofde, ik krijg een zoon en op een of andere manier gaat hij een rol spelen in de redding van deze wereld. 3 dingen. Vanmorgen hebben we een beetje van afstand gekeken naar een bijzondere ontmoeting tussen de engel Gabriel en een 16-jarig meisje. Die door God gebruikt wordt, omdat ze het verlangen had om door hem gebruikt te worden in een dienende houding. Omdat ze bereid was om de prijs te betalen. En dat ze open stond voor Gods bovennatuurlijke leiding en vorming in haar leven. Wij kennen een lied dat heet: Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Kennen we dat? Ik heb de nieuwe vertaling pas geleden gelezen. Die vind ik wel mooier. Die is dus volgt. Hoe zal ik u ontvangen? Wat wordt mijn eerste groet? U ieders hart verlangen, vervult ook mij met gloed. O Jezus, licht der wereld, verlicht mij dat ik weet waarmee ik u moet eren, u waardig welkom heet. De vraag is, wat gaan we Jezus dit jaar geven op zijn verjaardag? Hoe, ken je dat? Je moet iets geven aan iemand die alles heeft. Maar er is één ding wat hij eigenlijk opnieuw van hem wil ontvangen, dat is uzelf. Hij wil uzelf hebben. Wat is mooier dan dit jaar met kerst te zeggen: Heer, voor de zoveelste keer opnieuw geef ik mij aan u. En gebruikt u mij. We gaan luisteren naar een lied. En gebruik het gewoon als een stuk overdenking van wat ik gezegd heb. Het heet Be Born in Me van Sarah Noah. Engels lied met Engelse ondertiteling. En op de achtergrond zie je Gert van der Vijver een beeld maken van Maria zoals ze geweest zou kunnen zijn. Ja?
Everything inside me cries for order. Everything inside me wants to hide. Is this shed or an angel or a warrior? If God is pleased with me, why am I so terrified? Someone tell me I am only dreaming. Somehow help me see with heaven's eyes. And before my head agrees, my heart is on its knees. Holy is he, blessed am I, be born in me, be born in me. Trembling heart, somehow I believe that you chose me. I'll hold you in the beginning, you will hold me in the end. Every moment in the middle, make my heart your Bethlehem. Be born in me. All this time we've waited for the promise. All this time you've waited for my arms. Did you wrap yourself inside the unexpected, so we might know that love would go that far? Be born in me, be born in me. Trembling heart, somehow I believe that you chose me. I'll hold you in the beginning, you will hold me in the end. Every moment in the middle, make my heart your Bethlehem. Be born in me. I am not brave, I'll never be. The only thing my heart can utter is a vacancy. I'm just a girl, nothing more, but I am.